Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
De schriftlezing is uit Lucas 7. Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het zevende hoofdstuk. Vers 1 tot en met vers 10. En dan gaat het over de hoofdman in Capernaum. Lucas 7, vers 1 tot en met vers 10. Nadat hij, dat is Jezus, al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden: "Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd." En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: "Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het." Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: "Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden." En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van Jezus Christus. Ik begin vanmorgen met een vraag. Wat waarderen de mensen aan u? Denk daar eens over na. Wat waarderen mensen aan u? Wat waarderen mensen aan jou? Is dat uw vriendelijkheid? Of uw inzet? Is dat dat u de kwaliteiten hebt om de leiding te nemen? Of misschien is het wel je vrolijkheid. En dat je als kind altijd een leuk grapje kan maken. Dat je vrienden dat leuk vinden. Of misschien is het wel iets heel anders. Misschien waarderen mensen wel dat je iemand bent die goede beslissingen kan nemen. Die met een nuchtere, rationele blik naar dingen kijkt en een knoop kan doorhakken. Allemaal vormen van waardering. Maar de volgende vraag is: wat zou Jezus waarderen aan ons? Is dat hetzelfde als de mensen om ons heen waarderen? Of is dat iets anders? En doet dat ertoe wat Jezus waardeert? Maakt dat verschil? Zou Jezus wel iets aan ons waarderen? Of denkt hij niet zo? Nou, in het verhaal dat we hebben gelezen gaat het over waarde en waardering. Maar liefst 4 keer. Dat speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Het begint ermee dat die hoofdman een knecht heeft die hij zeer waardeert. Nou, en die knecht, dat was niet een soort schoonmaker die af en toe een klusje voor hem deed. Maar dan moeten we meer voorstellen dat dat een soort rechterhand was van hem. Iemand die de leiding had over zijn huishouden. Of zijn boekhouding voor hem deed. Maar die knecht van hem, die is ernstig ziek geworden. En we kunnen ons voorstellen dat die hoofdman alles heeft geprobeerd. Dat hij naar doktoren is gegaan, dat hij zijn geld heeft ingezet, dat hij zijn invloed heeft ingezet om maar te proberen om die man weer beter te maken. Want zonder die knecht was hij onthand en kon hij niks. Maar tot nu toe had niks kunnen helpen. Niks had geholpen om die knecht weer te genezen. En nu staat er letterlijk dat die knecht aan zijn einde was gekomen. Wat nu? Wie kan er nog helpen? Maar dan ontstaat er hoop in het hoofd van die hoofdman. Want hij heeft ergens gehoord over de naam van Jezus. Hij heeft ergens gehoord dat er een man is die door Israël trekt en die mensen geneest. Sterker nog, die ieder geneest die bij hem komt. Maar goed, hoe komt zo'n Romeinse hoofdman nou ooit in de buurt van Jezus? Hij kan zich voorstellen dat Jezus geen zin heeft om hem te helpen. Wat zou Jezus te maken willen hebben met zo'n onderdrukker, met zo'n bezetter? Dat is voor ons niet altijd duidelijk hoe we dat ons voor moeten stellen. Maar de Joodse mensen die hadden intense hekel en intense haat tegen de Romeinen. Dat waren hun onderdrukkers. Maar bij deze man lag dat net iets anders. Deze man die had liefde gekregen voor het Joodse volk. Hij had zelfs hun synagoge voor hen gebouwd. Ergens had hij doorgekregen dat er iets bijzonders aan de hand was met dat volk. En daarom staat hij wel op goede voet met de leiders van de synagoge. En dat wordt ook zijn plan. Hij vraagt die leiders, hij vraagt die oudsten van de synagoge, zouden jullie voor mij naar Jezus willen gaan? Misschien kunnen jullie hem vragen of hij wil komen en mijn knecht wil genezen. Mooi is dat. Als je dat voor iemand kan zijn. Weet u, even een heel korte opmerking. Misschien bent u ook wel zo'n tussenpersoon. Tussen Jezus en iemand die ver weg van hem staat. Want er zijn genoeg mensen hier om ons heen in de wereld die zeggen, nou, ik denk niet dat Jezus een boodschap aan mij heeft, maar ik ken een christen. En misschien is dat wel eens aan u gevraagd. Zou u voor mij willen bidden? Omdat mensen denken, nou, die persoon staat toch iets dichter bij Jezus dan ik. Mooi als je dat kan zijn. Terug naar het verhaal. Want die oudsten van de synagoge, die helpen deze hoofdman maar al te graag. Dat blijkt wel als ze bij Jezus komen. Ze smeken hem indringend. Ze zeggen, Heer Jezus, dat moet u doen. Die man is het waard dat u hem helpt. Moet je eens horen. Hij heeft niet alleen ons volk lief. Hij houdt niet alleen van mensen zoals u en wij. Hij heeft zelfs een synagoge voor ons gebouwd. Nou, het is niet zo gek dat die Joodse oudsten helemaal vol zijn van die man, hè? Wat zouden wij zijn als er een burgemeester zou zijn die ons de onbeperkte middelen en mogelijkheden zou geven om de kerk uit te breiden? Of een bestuurder in de politiek? Dan zouden we zeggen, dat is zo'n geweldige man, daar zouden we misschien wel elke dag even voor bidden voor zo iemand. Nou, zo moeten we ons voorstellen dat die oudsten van de synagoge bij Jezus kwamen. En ze verwachten dat de prestaties die hij heeft geleverd, dat die van doorslaggevende betekenis zijn. Ze zeggen, hij is het waard dat u dat voor hem doet. Waar was dus dat geloof van die oudsten, van die leiders van de synagoge, op gevestigd? Waar hechten zij nu waarde aan? Hechten zij waarde aan de macht van Jezus? Nou, dat is maar zeer de vraag. Want in het hele Lucas-evangelie, ook voor deze hoofdstukken, hebben zij al heel veel vragen bij Jezus. Vragen zich af waarom hij eigenlijk kan doen wat hij doet. En waarom hij bijvoorbeeld iemand kan genezen op de Sabbat. Zo'n geloof lijkt niet zozeer op de waarde van Jezus gericht te zijn. Maar hun geloof is gevestigd op de waarde van die hoofdman. Daar geloven zij in. En zij geloven dat wat die hoofdman heeft gedaan, dat dat voor Jezus gewicht in de schaal legt. Dat dat Jezus in beweging zet. Dat dat waarde heeft voor hem. Zo geloofden zij zelf ook in de waarde van die hoofdman. En ze verwachten eigenlijk dat Jezus op dezelfde manier wel denkt. Ik herken dat wel. In mijn eigen leven. Dat wat ik doe en hoe ik me voel en wat ik denk, dat dat gewicht in de schaal legt voor Jezus. Dat dat zomaar het verschil kan maken. En misschien zegt u wel, nou, ik ben wel een stapje verder dan dat. Ik weet inmiddels wel dat het niet uitmaakt wat ik eraan doe, maar dat het de kracht is van Jezus. Dat het zijn genade is en zijn liefde is wat het verschil maakt. Nou, dat is heel mooi dat we dat weten, maar toch, hè, weet u denk net zo goed als ik, dat in je dagelijkse leven met God het vaak wel heel groot verschil maakt. Als je de hele week goed je best hebt gedaan, als je misschien iets van je geloof hebt gedeeld, als je bij een Bijbelkring was, dan heb je toch wel het gevoel dat je iets dichter bij Jezus staat. In ieder geval dichter dan dat je er een potje van hebt gemaakt. En dat je iemand, dat je hebt gelogen. Dat je niet zoveel met Jezus bezig bent geweest. Dat je bent vergeten te bidden en Bijbel te lezen. Op de een of andere manier proberen we toch zelf ook altijd weer allemaal trappetjes te bouwen naar Jezus. Trappetjes om dichterbij te komen. Om meer van hem gedaan te krijgen. Trappetjes waarin we verwachten hoe meer wij eraan doen, hoe meer Jezus voor ons wel zal doen. En dan zijn we ook nog eens goed erin om onszelf te vergelijken. Ik sta op dit treetje, dus ik ben al verder dan die ander. Maar goed, iemand die nog meer doet, die nog dichter bij Jezus staat, die zal wel nog meer van hem gedaan krijgen. Die zal wel meer van Jezus ervaren. Die zal wel meer gebedsverhoring krijgen. Trappetjes bouwen naar Jezus. Dat doen wij ook zomaar. En dat doen die mensen in dit verhaal ook. Ze zeggen, die centurion, die hoofdman, die heeft zoveel gedaan. Die staat wel ergens op de hoogste tree. Hij is dan wel geen Jood, maar Jezus, dat zet u toch in beweging. En op het eerste gezicht lijkt dat zo. Lijkt het dat Jezus in beweging komt door de prestaties van die hoofdman. Want Jezus die gaat stilzwijgend mee met de oudste van de synagoge. Of kijkt Jezus al vooruit. Want als hij met die oudste meegaat en ze onderweg gaan naar het huis van die hoofdman, dan wordt hij plotseling gestopt. Er komt een delegatie uit het huis van die hoofdman. Een groep vrienden. En die groep vrienden die brengt een boodschap over. Die zegt, Heer Jezus, Heer, doe geen moeite. Want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Wat gebeurt er nu? Jezus was zo dichtbij. Die hoofdman had alles goed gedaan. Hij had bijna voor elkaar dat Jezus deed wat hij nodig had. Dat Jezus een wonder voor hem deed. En nu? Nu, nu, nu gooit hij al zijn trappetjes aan de kant. Alles wat hij heeft gedaan voor Jezus, voor het Joodse volk, hij zegt, dat is het niet waard. Dat u onder mijn dak komt. Dat brengt mij niet dichter bij u. Dat is apart. Hij zegt, Heer Jezus, u heeft het niet nodig dat ik alles voor u doe. U heeft maar één ding nodig, dat u een woord spreekt. En wat u zegt, dat zal gebeuren. En dan geeft hij een geloofsbelijdenis in zijn eigen woorden, in zijn eigen taal. Hij zegt, ook ik ben iemand die onder gezag gesteld is. Ik weet dat wat ik zeg, dat dat gebeurt. En zo weet ik dat u onder gezag gesteld bent. Onder het gezag van God. En dat wat u zegt, dat dat zal gebeuren. U bent genoeg. Die hoofdman die gooit al zijn trappetjes aan de kant. Zouden wij dat ook kunnen doen? Ik ga het maar even heel beeldend voordoen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij alles wat wij voor Jezus hebben gedaan en alles wat wij in ons leven voor hem hebben gedaan en wat we hebben geloofd, wat we hebben betekend, dat we daarvan zeggen, Heer Jezus, ik stap daar vanaf. Dat we tree voor tree lager komen en lager en lager en lager. En dat we zeggen, Heer Jezus, ik ben het niet waard dat u iets voor mij doet. Dat u mij vergeeft. Dat u mij genadig bent. Dat ik als een kind bij u mag komen. Maar ik geloof in u. Ik geloof dat u genoeg bent voor mij. En dat je dan gewoon voor hem op je knieën kan gaan. En tot hem kan bidden. Weet u, dat lijkt misschien alsnog een hele prestatie om dat te doen. Maar het enige wat we daarmee doen, is dat we al onze prestaties aan de kant leggen. Aan de kant zetten. En gewoon in zo'n vrijheid bij Jezus mogen komen. Omdat we niet pas bij Jezus kunnen komen als we al die treden hebben gedaan. Als we alle goede dingen hebben gedaan. Waardoor we helemaal bij hem thuis kunnen komen. En waardoor we pas goed genoeg voor hem zijn. Maar dat we gewoon mogen komen zoals we zijn. En onze vraag, ons verlangen voor hem uit mogen spreken. Dat is mooi. Dat betekent dat als je jonger bent, als je kind bent, dat je niet pas een kind van God kan worden en kan geloven als je volwassen bent, als je oud bent, als je alles goed begrepen hebt. Maar dat je bij Jezus kan komen en kan zeggen, Heer Jezus, ik geef u mijn leven. Vergeef mijn zonde. Ik moet het van u hebben. En ik wil een kind worden van u. En dat Jezus dat verhoort. Dat hij dan zijn genade geeft. En zijn liefde. Maar het betekent nog meer. Het betekent dat we alles waar we geloof voor hebben. Alles wat we voor hem nodig hebben. Voor hem neer mogen leggen. Al die onmogelijke situaties. Die u ook heeft in uw leven. Die onmogelijke situatie, misschien wel net als die hoofdman van een ziekte. In uw eigen leven, in het leven van iemand die je lief hebt. En niks lijkt te helpen. Niks, geen medicijn slaat aan. Of die onmogelijke situatie, dat je iemand hebt van wie je heel veel houdt, die niet in Jezus gelooft. Die afstand heeft genomen van het geloof. Misschien wel een kind of een kleinkind. En wat je ook zegt, niets komt binnen. Die vriend of vriendin. Die onmogelijke situatie van je eigen leven. Dat je steeds maar weer oploopt tegen dezelfde zonde, tegen hetzelfde verkeerde patroon. Tegen de boosheid in jezelf. Of een verslaving. Of wat dan ook. En wat je ook probeert, het lukt niet om ervan los te komen. Al die onmogelijke situaties, zouden we die voor het eerst of opnieuw in de hand van God kunnen leggen? En kunnen zeggen, Heere Jezus, één woord van u is genoeg. Is genoeg om te doen wat ik nodig heb. En zo in hem te geloven. Zo te zeggen, Heere Jezus, u bent mijn geloof waard. Want dan pas horen we Jezus. Dan begint hij te spreken. En hij heeft het niet over die synagoge die die man had gebouwd. Hij heeft het niet over de liefde voor het volk van die hoofdman. Jezus hecht maar aan één ding waarde. Hij zegt, zoon, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Dat is wat voor Jezus het verschil maakt. Niet alles wat die man heeft gedaan en hoe goed hij was en hoe bijzonder hij was en hoe hij met kop en schouders bovenuit stak. Maar dat hij in Jezus geloofde om wie Jezus is. Dat hij Jezus geloofde op zijn woord. Dat hij zei, u bent de zoon van God. Hij zei het in zijn eigen woorden, maar dat is eigenlijk wat hij zegt. U staat onder God. En u bent zijn zoon en wat u zegt, dat zou geschieden. Dat is wat voor Jezus telt. Dat geloof. Dat geloof wat Jezus groot maakt. En en die mensen die naar Jezus toe waren gestuurd, als die terug naar huis keren, dan zien ze dat die zieke knecht genezen is. Dat Jezus heeft gedaan waarvoor hij geloofd werd. En zo staat het ook letterlijk in Matteüs. Dan zegt Jezus tegen die hoofdman, het staat er iets anders beschreven, zegt hij, het zal geschieden naar uw geloof. Naar wat u geloofd hebt. Dat is een moeilijk punt. Dat is een vraag. Een vraag om over na te denken, een vraag om te eindigen. Zou het kunnen dat als wij Jezus voor meer geloven, dat hij meer zou kunnen doen? Dat als we meer op hem vertrouwen, dat hij trouwer zou blijken te zijn? En dan gaat het niet om ons geloof en hoe groot dat is en hoe goed dat is en of we de juiste woorden zeggen en de juiste gebeden bidden. Het gaat erom dat we geloven en vertrouwen op hem. Maar zou dat kunnen? Dat we hem groter maken in ons leven. Dat we zeggen, Heer Jezus, u kunt het doen. U kunt al die mensen hier in Watergang een aanraking met u geven. U kunt ze allemaal hier brengen in de kerk. En u wilt ons daarvoor gebruiken. En als ik ga, als ik hier loop, als ik hier bezig ben, dan vertrouw ik erop en dan geloof ik dat u door me heen wilt werken. En als ik iemand opbel die niet gelooft, dan geloof ik dat u mij de juiste woorden zal geven. En als ik voor iemand bid, dan vertrouw ik erop dat u mijn gebed hoort en verhoort. Niet op de manier waarop ik het altijd voor me zie, maar wel op de manier die u voor u ziet. Laten we zo gaan kijken naar die onmogelijke situaties in ons leven. Kijken naar Jezus. En vertrouwen op Hem. En geloven dat één woord van Hem genoeg is. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.